mag ik nog voor je bidden, Johan.
Ja.
Ja, Vader God, zo aan het begin van de preek willen we nogmaals bij u komen, Heer. Wilt u werken door Johan heen? Heer, u bent aanwezig geweest in de voorbereidingen. En ja, wilt u komen met uw Heilige Geest door Johan heen, door zijn woorden heen, als we de Bijbel openslaan. Heer, en wilt u ook ons als luisteraars een open hart geven en een open visie op wat u te vertellen heeft aan ons. En wilt u daar de naprediker van zijn. Heer, wilt u ons bereid maken om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Amen.
Goedemorgen. Ik voel me helemaal thuis hier in deze gemeente. Dus de collecte ingezameld voor Andrew. En vroeger op de middelbare school zat ik in de klas bij Andrew. Dezelfde klas, dezelfde man, dezelfde achternaam. Dus dat moet hem bijna zijn, denk ik dan maar. Ja, goed. Maar dat is eeuwen geleden dat het was. Ja, dat is een hele tijd terug dat ik op school zat, middelbare school. Want ja, we hebben net ook gezongen met elkaar van generatie tot generatie. Nooit liet u ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde. Die was, die is en die komt. Nou, mooi is dat. Ja, zo gaat dat. God is een God van generaties. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is de God van vaders en van zonen en van kleinzonen. En het geloof gaat over van vader op zoon en van moeder op dochter. Of niet? Ja, zo zou het moeten zijn, zo zou het kunnen zijn. De Bijbel zegt dit. Hele mooie tekst. Ik schrijf u vaders omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen omdat u de vader kent. Vaders, die zijn hier vanochtend. Jonge mannen, die zijn hier ook vanochtend. En kinderen, ja, dat zijn we allemaal. We zijn er allemaal. En Psalm 79 zegt dan dit. Psalm 79, vers 13. Wij zullen u voor eeuwig loven. Van generatie op generatie zullen wij uw roem vertellen. Weet je, elke generatie stelt opnieuw dezelfde vragen. De vraag, waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat is het nut van alles? Wat is waarheid? Wat is liefde? En dat soort vragen. Nou, het beste antwoord op al die vragen vind je uiteindelijk in de Bijbel. Kijk naar de Heer Jezus. En kijk naar wat de Heer Jezus 2000 jaar geleden gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Dat is een baken in de tijd waar alle generaties, waar alle eeuwen op af kunnen stormen als het ware. Op naartoe kunnen vluchten. En de Bijbel die zegt dan ook dit. Heren, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Nou, en als we dat gezegd hebben met elkaar, dan lezen we vanochtend Prediker hoofdstuk 1. Als je een Bijbel mee hebt, pak hem even bij, anders op de telefoon. Prediker hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 7. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. Daar staat dit. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem, Salomo. En er staat in vers 2, een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. En draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarin keren zij terug, om vandaar weer terug te gaan stromen. Een en al vluchtigheid. Ijdelheid door ijdelheden, kennen sommigen nog, andere vertaling. Het zit soms nog meer in het geheugen. Een en al vluchtigheid. Lucht en leegte, damp, ongrijpbaarheid. En dit betekent niet dat alles maar zinloos is of nutteloos is, maar dat een mens eindig is. Dat een mens tijdelijk is. Tijdig. Het is beperkt. Het houdt ergens op. En een mens kan niet verder kijken dan de contouren en de kaders van zijn eigen leven. En ook heeft een mens maar invloed op bepaalde zaken in het leven. En de rest overkomt hem gewoon. Je kunt niet alles beïnvloeden, dat lukt gewoon niet. Maar die tijdelijkheid van de mens staat in contrast met de eeuwigheid van de aarde. Die blijft altijd staan. De Bijbel zegt dit. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Want ja, veel dingen blijven altijd hetzelfde. Als je een woord leest, hier in Prediker, dan lees je dat ook. De zon komt op, de wind waait, rivieren stromen en generaties gaan en generaties komen, maar er verandert niets wezenlijks. Ja. Mensen blijven mensen. Daar verandert niks aan. In die zin verandert er helemaal niets. Maar als ik kijk naar wat er de afgelopen 45 jaar gebeurd is in deze wereld, dan is er best heel veel veranderd, of niet? In Apeldoorn is niet zoveel veranderd blijkbaar, maar bij ons in Hattem wel. Ja, heel veel veranderd. Ik geef even een korte bloemlezing, zonder uitputtend te zijn uiteraard, maar even wat is er nou gebeurd. Nou, als eerste, Joris Driepinter riep op tot het drinken van 3 glazen melk per dag. Ja, want melk was goed voor elk. En daar wordt tegenwoordig heel anders over gedacht. Maar goed, toen was het zo. Weet je, en ik durf het haast niet te zeggen, maar mijn vader rookte Caballero-sigaretten. Ja, ja. Hilversum 3 bestond nog maar net. Ja, en weet je, ik had een Walkman. Ja, en ik had een Walkman. En van het eerste geld wat ik verdiende in de vakantie, kocht ik een Philips cassettedek. En daarop draaide ik cassettebandjes met liedjes die ik zelf opnam van de radio. Zo deden wij dat toen. Ja, ja. En er was een oliecrisis. Er waren autoloze zondagen. En we konden rolschaatsen op straat. Oh, ja, dat was toen ook nog. Weet je, en we spaarden postzegels en sigarenbandjes. Dat mag tegenwoordig niet meer. Zeker deze sigarenbandjes niet. Nee, dat mag allemaal niet. En we bladerden in de dikke catalogie van Neckerman, van Otto en van Weekamp. Ja. Ja, die catalogie bestaat niet meer. De bedrijf misschien nog wel, maar de catalogie niet meer. En wat ook niet meer bestaat is de kever, de lelijke eend en de Renault 4 en de Trabant. Ze bestaan niet meer en zelfs de praatpalen langs de snelweg zijn verdwenen. Kijk, en als ik dit zo vertel, dan weet de hele generatie niet waar ik het over heb. Dan denk ik, waar heeft die man het over? En degene die het allemaal wel herkent, die is van dezelfde generatie als ik. Want generaties maken dezelfde dingen mee, toch? Dat is een generatie. Nou, zo zit het in elkaar. Ja, en dan ben je waarschijnlijk een boomer. Of je hoort bij generatie X, als je dan een beetje geluk hebt. En dan gaat computer over het algemeen niet vanzelf, want 45 jaar geleden hadden we nog geen laptops of iPhones of smartphones of andere computers. Hadden we allemaal niet, die bestonden niet. En niemand had ooit gehoord van het woord gender. Laat staan van genderdystrofie, non-binair, trans of bi. En niemand wist nog van AI, toch? 45 jaar geleden, er is heel veel veranderd. Goed, vroeger. Ja, en als ik dat zeg, dan voel ik me oud worden. Jullie waarschijnlijk ook, als je dat woord gaat gebruiken van vroeger. Maar goed. Iemand zei laatst tegen mij, weet je wanneer je pas echt oud wordt? Als je gaat zitten om je broek uit te trekken. Nou, goed, vergeet het. Maar goed, vroeger toen ik nog jong was, toen ik kind was, ging bijna iedereen in mijn dorp naar de kerk. Ja. Er was maar een kleine groep die nergens aan deed, zo noemen wij dat dan. En tegenwoordig is het omgedraaid. En dat is toch wel heel erg veranderd. Want het merendeel van de Nederlanders gelooft niet meer dat God bestaat. Laat staan dat ze naar een kerk gaan. Je zou de trein terug willen draaien, maar helaas, dat gaat niet. Hoe heeft het zover kunnen komen, denk ik dan? Vroeger was niet alles beter, maar dit wel, denk ik. De kerkgang, dat hele dorpen en steden allemaal naar de kerk gingen. Het geloof van kinderen weerspiegelt vaak het geloof van de ouders. Weet je wie voor de meeste tieners de belangrijkste persoon is om in God te geloven? Dat is de moeder. En op 2 staat de vader. En op 3, de voorganger. Maar die hebben jullie niet, jullie hebben Jaap. En op 4, opa en oma. En op 5, de broeders en de zusters. Dus waar ligt het zwaartepunt van de geloofsopvoeding? Niet in de kerk, maar thuis, bij de ouders. Want kinderen staan op de schouders van hun ouders. Ouders zijn hun grote voorbeeld. En wanneer jongeren meegesleurd worden naar de kerk omdat ze moeten, omdat het zondag is, en terwijl er thuis nooit over het geloof wordt gesproken, is de kans klein dat jongeren een levensbestendig en een degelijk geloof opbouwen. Maar wanneer ouders thuis vanuit en over een levend geloof spreken met de Heer Jezus, dan is die kans een stuk groter. Geen garantie, helaas, maar wel groter. De Bijbel zegt dit: laat elke generatie aan haar kinderen vertellen van uw machtige daden. Laat hen uw kracht verkondigen. En dan hebben we het over een TikTok-generatie. Een Snapchat-generatie. Alles kort en vluchtig. Ijdelheid en ijdelheden. Lucht en leegte, denk je dan. Maar ze zijn wel open-minded. Ja. En ze zijn te beïnvloeden. En de vraag is, waarmee? Waarmee laten zij zich vullen? Waarmee kunnen wij hen vullen? Wat laten wij hen na? Of persoonlijker, wat geven wij mee? En wat is onze erfenis? Welke erfenis geef jij mee aan de generatie na jou? En thuis zou een veilige plek moeten zijn. Maar dat is het vaak niet meer. Ouders zijn druk. Of maken zich druk. Leven langs elkaar heen. En voor je het weet is het huwelijk een soort lege huls geworden. 1 op de 3 kinderen maakt het mee dat zijn ouders scheiden. En dat is onder christenen helaas niet veel anders dan mensen die geen christen zijn. Je zou zo graag anders willen. Maar wat een strijd en een pijn en een verdriet is dat als het wel gebeurt. Maar hoe denk je dat het komt dat jonge mensen het zo moeilijk vinden om zich te binden en relaties aan te gaan? Als wij het zelf al zo moeilijk vinden. Wat laten wij hen na? Dat komt binnen of niet? Ik kan het zo zeggen. Er is veel pijn, ook in deze gemeente. Maar gelukkig weet de Heer ervan. Hij is erbij. De Bijbel zegt in Handelingen, hoofdstuk 2, vers 38, op de vraag, wat moeten we doen? Nou, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gaan van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. De belofte van de Heilige Geest zal uitgestort worden, ook op de kinderen. Op de jonge mensen. Amen? Ja. Weet je, maar het geloof dat er een persoonlijke God bestaat. En dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat de Bijbel het ware woord van God is. En dat er een leven na dit leven is. Dat geloof, dat wordt steeds kleiner. Het ebt weg. We zien het afzwakken. We zien het van onze ogen gebeuren dat het licht gedoofd wordt. En dat de kandelaar uit huizen en de gemeentes wordt weggenomen. Het groeit een generatie op zonder Jezus. Een generatie die God niet kent. Maar het is ook een generatie die zonder ballast is. En nieuwsgierig blijkt te zijn naar de inhoud van het christelijk geloof. Jongeren leven in een wereld vol spanning. Vol verwarring. Klimaatangst. Onrust. Oorlogen. Geruchten van oorlogen. Nou, kijk maar eens om je heen. Hoor het journaal. Volk staat op tegen volk. De liefde verkielt. De haat neemt overhand toe. Het is crisis op crisis. Er is een tsunami aan informatie die op de jongeren afkomt. En altijd maar prikkels de hele dag door. De druk om te presteren is groot. Wat leidt tot steeds meer vermoeidheid en stress op steeds jongere leeftijd. Er zit een bepaalde hopeloosheid in deze tijd, zou je denken. Die maakt dat jongeren op zoek gaan naar iets wat groter is dan het hier en nu. Dat jongeren op zoek gaan naar bevestiging. Dat ze op zoek gaan naar vervulling. Dat ze op zoek gaan naar de zin van het leven, naar het doel, naar de bestemming. Naar God. Ze gaan op zoek. En ik vraag me dan af, hoe zou de Heer Jezus naar hen kijken? Hoe kijk jij naar ze? Hoe kijk jij naar de generaties om jou heen die boven en onder jou liggen? De Bijbel zegt dit. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Zo kijkt de Heer Jezus. Franklin Graham, de zoon van de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham, die zei op het evangelisatiecongres vorig jaar in Berlijn: de wereld waarin ik nu leef herken ik niet meer. Alles verandert. Wat echter niet verandert is het hart van mensen en het evangelie van God als enige hoop voor de wereld. En zo is het. Amen. Jezus Christus, de Zoon van God, is de enige hoop voor deze wereld, voor alle generaties. En de nieuwe generatie, jongeren, is de hoop voor de kerk. Maar juist onder hen probeert de duivel zijn slag te slaan. En we zien Satans invloeden heel erg in misleidingen, in afleidingen, in verleidingen. En in de verdorven seksuele moraal van tegenwoordig. En in de woke-cultuur om je heen. De Bijbel zegt in Filippenzen 2 vers 15. Dat wij als kinderen van God leven te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Ik denk dat het waar is. Zo leven wij. En het is aan ons om oprecht en onberispelijk en onbesmet te leven in deze wereld en te schijnen als lichtende sterren in de duisternis. Dat is onze opdracht. Hoe we dat doen? Door vast te houden aan het woord van God. Maar probeer het maar eens. Als volwassenen. Probeer het maar eens als jongeren. Getuig maar eens van je geloof. Durf anders te zijn. Jij geheel anders. Ja, maar hoe dan? Jij geheel anders. Jij helemaal anders. Maar durf maar eens vooruit te komen dat je gelooft. En dan zegt de Bijbel dit. Laat niemand je minachten vanwege jouw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel. In liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Laat niemand je minachten vanwege jouw leeftijd. Of je nou jong bent of oud. Maar wees een voorbeeld. Wees een voorbeeld. In je wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Dien de Heer in jouw generatie. En schaam je niet voor het evangelie van Jezus Christus. Iedere generatie is minder kerkelijk dan de voorgaande. Dat was de stelregel, dat was de gouden regel, de soort van ijzeren wet in Nederland. Maar, gelukkig zien we de laatste tijd steeds meer vonkjes van hoop, mag ik het zo noemen. Vonkjes van hoop. Onderzoeken wijzen namelijk op een soort van trendbreuk. En dat vind ik heel mooi. Niet alleen in ons land, maar ook in de landen om ons heen, in het Westen. En dat is goed nieuws. We zien dingen gebeuren die niet passen bij het beeld van de secularisatie. Van dat het alleen maar neergaand is. Weet je wat er gebeurt? Generatie Z roert zich. Gen Z, Gen Z. Jongeren geboren tussen 1997 en 2012. Die zijn hier ook vanochtend. Ja. Jongeren tussen de 14 en de 29 jaar. Die staan meer open voor God, geloof en de kerk dan de generatie voor hen. En dat is een soort van trendbreuk. Een soort van kentering zie je komen. Er vindt een geestelijke opleving plaats onder die jongeren. Een beetje tot onze verbazing misschien, maar de cijfers die liegen niet. Er zijn onderzoeken geweest die wijzen hierop. Genzetters verlangen naar zingeving. Die verlangen naar meer. Die boven zichzelf uitstijgt. En er zijn er die zich laten dopen en zich aansluiten bij de kerk. En hierin zijn ze een voorbeeld voor andere generaties zelfs. Ze zijn oprecht en radicaal. En zijn over het algemeen wat conservatiever als het gaat om thema's als homoseksualiteit en abortus. We moeten voorzichtig zijn natuurlijk, om niet al te grote conclusies te trekken dat het allemaal meteen roosgeur en maneschijn is. Maar er zijn aanwijzingen. Dus, denk ik, laten we ervoor bidden dat het doorgaat. Dat God zal werken in de jongere generaties. Dat God zich zal roepen. Iemand zei, steeds vaker staan er jonge mensen op de stoep die meer over het geloof willen weten. Jongeren stellen levensvragen. God roept hen tot zijn kerk. Wij denken dat de Heilige Geest aan het waaien is in Nederland. Wij denken dat de Heilige Geest aan het waaien is in Nederland. En dat is niet een geluid uit de Pinkstergemeente of zo. Dit is iemand, een jongerenwerker uit de Rooms-Katholieke Kerk die dat zegt. Hoe kan het zijn? Denk je dat? Mooi is dat, hè? Een Engelse bisschop die zegt het volgende. Wij zien een geestelijke honger onder jongeren. Zij zoeken naar God. Ik geloof dat dit het begin is van een nieuw geestelijk ontwaken. Dus er gebeurt wat ook in Engeland. Alpha-oprichter Nicky Gumbel van de Alpha-cursus, je kent hem. Die spreekt van een stille opwekking. Hij ziet wereldwijd steeds meer mensen voor het eerst of opnieuw zich geïnteresseerd raken voor het geloof. De Alpha-cursussen is booming. Het groeit en het groeit en het groeit. En vooral jonge mannen hebben belangstelling voor het geloof. Sommige kerken zitten helemaal bomvol. En hij zegt, er is echt iets aan het gebeuren. Hoe mooi kan het zijn? En in Frankrijk, toch een redelijk goddeloos land, denk je dan. Maar elke 10 dagen wordt er een nieuwe evangelische gemeente gestart. En het zijn vooral jongeren die de kerk zoeken. Opeens zijn er meer dan 1 miljoen in een land als Frankrijk. En sommige kerken zitten dan vol. En wat hem vooral trekt, is de persoonlijke relatie met God. En hoe komen ze daartoe? Door social media. Ja, we kunnen het allemaal afknallen, social media. Maar het werkt ook als evangelisatiemiddel. Jongeren komen tot geloof door social media. Oh, in Frankrijk. Goed, ik wil met jullie lezen in de Bijbel. Een paar versen nog uit Lucas. Lucas hoofdstuk 6. Dan staat het volgende, Lucas 6, vers 12. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Gaat over de Heer Jezus. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus. Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, die Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. En denk je, waarom lees je dat nou? Nou, hoe oud waren deze mannen? Hoe oud waren deze discipelen toen de Heer Jezus ze riep? Hij riep ze bij naam, hij kende ze bij naam. Hoe oud waren ze? 20 misschien? 25? Als ze al zo oud waren? Misschien 30? Wij zouden zeggen, generatie Z. Jezus roept jongeren. Dat deed hij toen, als zijn volgelingen. Dat doet hij nu nog steeds. Hij roept jongeren. En weet je, er is wat gaande onder de jongeren. De Heilige Geest is aan het werk. Is aan het waaien in Nederland, maar in het Westen sowieso. En wat er gebeurt? Te veel om op te noemen. Ik ga een paar dingen wel noemen. En jongeren worden bijvoorbeeld aangespoord en op het juiste pad gezet door jonge influencers. Ik noem maar even een paar. Bijvoorbeeld Saar Goedemans. Misschien kennen jullie haar. Ze heeft meer dan 1 miljoen volgers op TikTok. En ze leest gewoon uit de Bijbel en ze vertelt over haar geloof uit haar persoonlijke leven. Haar eigen ervaringen. En mensen kijken ernaar. 1 miljoen volgers. Die kijken gewoon, die horen dit. En zo is ze aan het evangeliseren als het ware. En ook denk ik aan Rachel John. Rachel John die vertelde op tv bij The Hour of Power laatst dat ze zich heeft laten dopen. En dat het haar grootste wens is om de liefde van Jezus te delen met anderen. Influencers. En wat dacht je van deze, van Justin Bieber? Een jonge zanger, een wereldster die getuigt van zijn geloof in de Heer Jezus. Weet je, en daar vinden wij wat van. Want we vinden natuurlijk overal wat van. Hij gedraagt zich een beetje bijzonder, hij is misschien een beetje bijzonder, maar hij is er wel en hij heeft invloed op de jongere generatie. Hij is aanwezig. En weet je wat we ook zien? Jonge sporters die getuigen van hun geloof. Kijk maar naar zijn hoofdbandje. Hij gaat 100% voor Jezus. En ook een deel van het Nederlands elftal. Die komt er openlijk voor uit dat ze in de Heer Jezus geloven. Ik vind dat zo mooi. En dat heeft invloed op mensen. Dat straalt om hen heen. Presence Revival. Onder leiding van Wim Hornbach. Staat wekelijks een groep, vooral jonge mensen op straat, te musiceren, te getuigen, te bidden en te proclameren dat Jezus Heer is. Het is allemaal te volgen op YouTube en soms zijn er duizenden, soms tienduizenden, soms meer dan 1 miljoen views. Mensen die allemaal naar kijken en in aanbidding voor de Heer komen. Hoe mooi kan het zijn? En vanuit de New Age komen heel wat jonge vrouwen tot geloof. Een prachtig voorbeeld hiervan is Isa Krins, die haar geloof getuigend deelt op mediaplatforms. Ze zegt, New Age is de rode loper van Lucifer. En zij kan het weten. Want zij komt uit die New Age. Ze ging die weg van New Age tot kind van God. En vooral jonge vrouwen volgen. Maar de allergrootste influencer aller tijden is uiteraard Jezus Christus. De Heer Jezus zelf. Hij was de sterkste persoonlijkheid ooit. Hij durfde anders te zijn, want hij was de geheel andere. Hij was een dertiger toen hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood. En daarmee zette hij de hele wereld op zijn kop. En dan zeggen wij, halleluja. Of niet? Ja, een beetje jong worden zijn grappig. Over het algemeen. En ze hebben talent. Ja. En ze zitten boordevol energie. En als de Heilige Geest ze echt te pakken krijgt, dan gaat er echt wat gebeuren met ze ook. Hè? En dan gaat er wat gebeuren in deze wereld. En natuurlijk moesten ze heel wat leren, weten ze zelf ook wel. Maar wat mooi is, ze willen dingen doen vanuit de relatie en vanuit de verbinding met de Heer Jezus. Ze willen zijn stem horen en hem volgen. En ze hoeven geen show op een podium, maar ze willen veel meer echtheid. Eerlijkheid, duidelijkheid en trouw, dat is wat ze willen. Ze zoeken authentieke mensen om zich heen. Voorbeelden aan wie ze zich kunnen spiegelen. Voorbeelden met wie ze zich kunnen identificeren. En ze voelen haarscherp aan of je meent wat je zegt en of je ernaar leeft. De Heere God zegt in Jesaja 44 vers 3. Ik zal mijn geest uitstorten op de familie na jou. Ik zal mijn zegen uitstorten op je kinderen. Het gaat over Israël, dat weet ik. Maar die belofte geldt nog steeds. En Gods beloften zijn machtiger dan de krachten van Satan. Amen. De laatste tekst voor vandaag. David heeft in zijn tijd God en zijn volk gediend. David diende in zijn eigen tijd. In zijn eigen generatie. Want die kon hij bereiken, die kon hij beïnvloeden. En die opdracht ligt er ook voor ons. Want elke generatie, ja iedereen moet weten wie liefde heeft. Iedereen moet weten wie vrede geeft. Ja, iedereen moet weten dat Jezus leeft. Want er is hoop en redding door het bloed van Jezus. Hij is gestorven en weer opgestaan. Jezus is mijn redder, mijn verlosser en mijn zaligmaker, mijn bevrijder. In elke generatie, ja, iedereen moet weten dat Jezus de goede herder is. Dat hij het licht voor de wereld is. Dat hij het brood des levens is. Dat hij de weg en de waarheid is. Dat hij het levende woord is. En dat hij onze zonden vergeeft en eeuwig leven geeft. Elke generatie, ja, iedereen moet weten dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij de Messias is, de Gezalfde, de Christus, de Eerste en de Laatste. De Alfa en de Omega, het begin en het einde. De Heere der Heren, de Koning der Koningen, de blinkende morgenster, de wonderbare raadsman, de sterke God, de eeuwige Vader, de Vredevorst. Wie terug zal komen om te regeren op deze aarde, voor eeuwig. En elke generatie, ja, iedereen moet weten dat Jezus leeft. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waarom mensen behouden moeten worden dan de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Ik stel voor dat we weer gaan zingen. Is dat een idee?